Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 139 zingen wij het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. En wat er verder volgt, Psalm 139, vers 14. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daarvan het derde hoofdstuk en daarvan de eerste 21 versen. Johannes 3, de versen 1 tot en met 21. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 48 en daarvan het zesde vers, want deze God is onze God, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen in Johannes 3, de eerste 21 versen. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. En deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God niet met hem is. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt, noch en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, terwijl hij niet geloofd heeft in de naam van den enige geborene Zoon Gods. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, die haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.
Gemeente, aan de beurt van behandeling in deze leerdienst op zondagmiddag is aan de beurt paragraaf 3 van hoofdstuk 3-4 van onze Dordtse leerregels. De Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4 en daarvan paragraaf 3, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Over zulks, zo worden alle mensen in zonde ontvangen en als kinderen des torens geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonde, en willen en kunnen tot God niet wederkeren, nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade des wederbarenden Heiligen Geestes. Tot zover. Gemeente, dit ingrijpende artikel handelt ons vanmiddag over de doodstaat van de mens. De doodstaat van de mens. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats, deze doodstaat geldt alle mensen. In de tweede plaats, deze doodstaat is actief. En in de derde plaats, deze doodstaat maakt onmachtig. Dus dit artikel bepaalt ons bij de doodstaat van de mens. Dat is een onderdeel van onze belijdenis. Een drietal gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats, deze doodstaat geldt alle mensen. Er zijn geen uitzonderingen op. Onze tweede gedachte, deze doodstaat is actief. We zouden van de doodstaat ook een heel verkeerd beeld kunnen krijgen. Bij het woord doodstaat zouden we kunnen denken, oh, dus wij doen geen goed en we doen ook geen kwaad. Maar dat is niet het juiste beeld van de doodstaat, nee. Onze doodstaat is een actieve doodstaat. Wij doen wel degelijk kwaad, zullen we straks zien. En dat maakt die doodstaat ook zo erg. Wij zijn niet te verontschuldigen. En onze derde gedachte, deze doodstaat maakt onmachtig. Dat blijkt ook uit het slot. We willen niet en we kunnen niet wederkeren. We kunnen onszelf niet eens verbeteren. We kunnen onszelf ook niet schikken tot verbetering. Dus van onze kant is het gewoon, gemeente, een hopeloze zaak. Van onze kant is het een hopeloze zaak. Dat wil niet zeggen dat het een hopeloze zaak is. Dat is wat anders. En we zullen horen in onze derde gedachte, jongens en meisjes, dat het daarom zo groot is dat we hier in de kerk bij elkaar mogen zijn, want hier gebeuren wonderen. Hier gebeuren wonderen die in geen enkel ziekenhuis in Nederland of op de wereld gebeuren. Er is geen ziekenhuis waar men kan zeggen, hier worden doden levend gemaakt. Maar ik heb wel eens verhalen mogen horen uit onze gemeente en ook van andere kerken, dat in de kerk doden worden levend gemaakt. Dit is de werkplaats van de Heilige Geest. Een wonderlijke plaats. Gemeente, deze paragraaf begint met het woordje over zulks. En dat woordje dat sluit deze derde paragraaf aan bij de eerste twee. Bij de eerste twee paragraaf hebben wij de vorige keer stilgestaan. Dit hoofdstuk gaat over de verdorvenheid van de mens en de bekering. Dat heeft natuurlijk alles met elkaar te maken. Hoe kijk je aan tegen de verdorvenheid? Dat heeft ook te maken met hoe kijk je aan tegen de bekering. Kan iemand nog wat zelf doen of kunnen wij niets meer zelf doen? Is die bekering iets wat wij doen of is die bekering iets wat je geschonken moet worden? Heeft alles met elkaar te maken. En om daar het goede antwoord op te geven, moesten we eerst teruggaan naar, ja, maar hoe was het toen wij geschapen zijn? Hoe zijn we uit Gods hand voortgekomen? We hebben gezien naar Gods beeld. Ook daar had de remonstrant hele andere gedachten van de schepping. En we hebben gezien hoe het geworden is door de diepe val in Adam. Adam heeft zich tegen God, van God afgekeerd. En we hebben gezien al zijn nakomelingen zijn met hem gevallen. En dan komt bij de derde paragraaf het woordje over zulks. Dus omdat dat gebeurd is en omdat dat zo is, worden alle mensen in zonde ontvangen en als kinderen des torens geboren. Wat is dan het verband tussen wat Adam gedaan heeft in het paradijs en de geboorte van een kindje in 2019? Wat heeft dat met elkaar te maken? Dat heeft alles met elkaar te maken, omdat Adam het hoofd was van het werkverbond. En in het werkverbond heeft hij alle mensen die uit hem geboren zouden worden vertegenwoordigd. Hij stond in onze plaats. De vorige keer hebben we gezien dat dat ook nu wel gebeurt. Als de regering in Engeland een bepaalde afspraak maakt, dan zijn alle Engelsen daaraan onderworpen. Of ze dat nu leuk vinden of niet. En omdat Adam ons vertegenwoordigd heeft, zijn we alle aan de gevolgen van Adams val onderworpen. Dat is zo. Dat is een gegeven. En het is ook goed dat wij dat ernstig nemen, gemeente. Die val die heeft gevolgen voor alle nakomelingen. En nu gaat het vanmiddag meer over wat zijn dan precies die gevolgen. Zo worden alle mensen in zonde ontvangen en als kinderen des torens geboren. Alle mensen. Het eerste wat mij opvalt is, er is geen uitzondering. Niemand. Wat dat betreft is er geen verschil tussen ons en wereldse mensen. Wij komen allemaal van dezelfde Vader. Wij hoeven ons ook nooit boven iemand anders te verheffen. Want we hebben allemaal dezelfde afkomst. En die afkomst is niet best. Want een ieder die van Adam afstamt, die wordt in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. We hebben de vorige keer gehoord dat er één uitzondering is. Weten jullie het nog, jongens en meisjes? Dat was dat lichtpuntje in de preek vorige week. Weten jullie het nog? Het stond tussen haakjes. Wat was die ene uitzondering? Er is één kind geboren dat niet de val van Adam onderworpen is. Er is één kind zonder erfzonde. En nu weet je het weer. Dat is dat kind wat in Bethlehem geboren is. De Heere Jezus Christus. En omdat er één kind geboren is buiten de val van Adam, daarom is er nog behoud mogelijk. Ik hoop daar in onze derde gedachte ook nog wel iets van te zeggen. We hebben gezien, toen begon de evangelieklok eigenlijk op de achtergrond tussen haakjes al te luiden. Christus, gelukkig dat Christus geen erfzonde heeft. Maar wij zijn allemaal in zonde ontvangen. En ontvangen, dat ziet niet op onze geboorte. Maar ontvangen, dat ziet eigenlijk op de periode voor onze geboorte. De ontvangenis, dat is het moment 9 maanden voor onze geboorte. De ontvangenis, dat is het allerprilste begin in de buik van onze moeder. En David zegt in de 51ste psalm dat hij in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren is. Dus die zonde was er vanaf het allereerste begin. Hij had toen nog geen zonde gedaan, jongens en meisjes, want in de buik van je moeder kun je geen zonde doen. Maar de zonde waar David het daarover heeft, dat is de erfzonde. Zodra een mens een ziel heeft, heeft hij ook erfzonde. En wordt de zonde van Adam ons toegerekend. En dat is van het allerprilste begin af. Daarom moest de Heer Jezus ook die hele weg overdoen. Stel nou eens voor dat ongeboren kinderen geen zonde zouden hebben. Dan had de Heer Jezus zo ook op aarde kunnen komen zonder geboorte. Maar nee, hij moest ook die periode van de zwangerschap, die moest hij ook overdoen. Vanaf het allerprilste begin, om die zonde, die erfzonde, te bedekken voor Gods aangezicht. En omdat de Heer Jezus 9 maanden geweest is in de buik van Maria, daarom kunnen ongeboren kinderen al zalig worden. Daarom kunnen ze van hun erfzonde verlost worden. Dat moet wel gebeuren. Een ongeboren kind is niet van zichzelf zalig. Ook niet omdat het een kind is van godzalige ouders. Dat maakt het kind niet zalig. Nee, de verdiensten van de Heere Jezus moeten onze kinderen worden toegerekend. Zij moeten in Christus gebracht worden. In zonde ontvangen. Ja, daar kon je niks aan doen. Daar was je zelf wel bij, maar je kon er niks aan doen. Dat rekent God ons toe en toch is het onze schuld. Toch staat het op onze naam. En misschien vinden we dat niet eerlijk, daar heb ik vorige week ook al iets over gezegd. Ik vind het best ook moeilijk om het uit te leggen, maar ik durf toch te zeggen dat het niet oneerlijk is. En waarom durf ik dat te zeggen? Omdat God niet oneerlijk is. Als het oneerlijk zou zijn, dan zou God het niet doen. Maar ik kan God niet altijd begrijpen, dat is wat anders. Maar God rekent het ons toe. En gemeente, wij hebben dat te aanvaarden, in zonde ontvangen. En als kinderen des torens geboren. Wat een naam dat de Heer ons zo noemt, want dit komt regelrecht uit de Bijbel. Kinderen des torens. Paulus gebruikt deze naam in Efeze 2. Hij zegt, die mensen in Efeze, die zijn zo geboren als kinderen des torens. En dat zijn wij ook van nature, gemeente. Dat is een aangrijpende naam, want dat laat zien dat wij leven onder de toren van God. Gods toren rust op ons. En die toren van God, dat is een aangrijpende toren. We horen dat ook zo vaak als het doopformulier gelezen wordt. Misschien zijn we al zo gewend aan die bekende zinnen dat het niet eens meer tot ons doordringt. Maar het wordt wel gevraagd aan de ouders. Het wordt hen wel voorgehouden dat hun kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, notabene. Dat wordt gezegd van die pasgeboren kindertjes die de kerk worden binnengebracht en die zelf nog geen kwaad gedaan hebben. En dat is Bijbels. De toren van God rust op hen. Daarom is het ook zo verschrikkelijk dat er mensen zijn die de kinderdoop niet praktiseren. Moet je eens over nadenken. Kinderen des torens. En dan zeggen mensen, ja, maar die kinderen mogen niet gedopen. Dat mag pas later, als je zelf belijdenis des geloofs hebt afgelegd. Gemeente, dat is een vreselijk harde leer. Om de kinderen van de gemeente op deze wijze buiten te sluiten. Terwijl de Heere kinderen niet buiten sluit. Hij rekent ook kinderen bij zijn koninkrijk. Hij zegt, laat de kinderkens tot mij komen. En verhindert ze niet, want der zulke is het koninkrijk der hemelen. Een van de bewijsteksten van onze kinderdoop. Zouden kinderen niet gedoopt mogen worden? Ze moeten gedoopt worden. Ze hebben ook de toepassing nodig van het doopwater. Want ze zijn kinderen des torens. Een ouder die dat beseft, die kan het niet verdragen als zijn of haar kind ongedoopt blijft. En er zijn ook grootouders onder ons die worstelen met ongedoopte kleinkinderen. Kan zo snel gaan in je nageslacht. Aangrijpend. Want het zijn kinderen des torens. Zo zijn we op aarde gekomen. Dood in de zonde en in de misdaden. De gemeente, er zijn natuurlijk veel bezwaren tegen deze leer van de doodstaat. En dat begrijp ik ook wel. Want door deze leer van de doodstaat wordt de mens op het diepst vernederd. Toch wat is nou vernederend voor een mens dan te moeten horen dat je niks kunt, dat je dood bent in zonde en misdaden. Je zegt misschien, jongens en meisjes, ja, maar wij zijn toch niet dood? Wij leven toch? Wij zijn geestelijk dood. Toen Adam zondigde, is hij gelijk gestorven. Want de Heer had tegen Adam gezegd, ten dagen, als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Met andere woorden, op hetzelfde moment, als je van die boom eet, zul je sterven. En Adam is gelijk gestorven. Maar hij liep nog wel. Hij was er nog wel. Hij vluchtte met Eva. Hij maakte vijgenblad, dus hij leefde wel. En toch, hij was gestorven. Hij was geestelijk gestorven. Hij was geestelijk dood. Hij kende de Heere niet meer. En dat is wat wij bedoelen met de geestelijke doodstaat. Dan kun je misschien goed rekenen op school en je kunt netjes schrijven en je kunt heel veel dingen. En toch, voor de Heere zijn wij dood in de zonde en in de misdaden. En die leer, die heeft altijd al gestuit op heel veel tegenkanting. Er zijn mensen die het glashard ontkennen en die zeggen, mens is gewoon goed. De humanisten leren dat. De mens is gewoon goed. En er zijn mensen die zeggen, nou ja, kijk, een mens is niet goed. Er mankeert natuurlijk wel het een en ander aan. De mens is ziek. De mens is ziek. De mens moet beter gemaakt worden. Als er een bepaald medicijn is of zo, dan komen we er wel weer bovenop. Denkt men. Je moet er zelf ook het nodige aan doen. Helpende genade hebben wij nodig. Gemeente, dat is de leer van de remonstranten. De remonstranten zeggen eigenlijk, een mens is ziek. Er markeert wel wat aan. De Heere moet je wel helpen, maar als je met de Heere samenwerkt, nou, dan kom je er wel. Eigenlijk is dat ook de leer van de Roomse kerk. De Roomse kerk ontkent ook de doodstaat van de mens. En wij leren, een mens is niet goed, een mens is niet ziek, maar een mens is dood. Doodgevallen in de zonde en in de misdaden. En dat is een belijdenis die lang niet iedereen voert. Het is niet voor niets dat de organisatie van de Veluwse bezinningsavonden de Dordtse leerregels niet onderschrijft. En dat jij daar de Dordtse leerregels niet onderschrijft. En dat Hartkrij de Dordtse leerregels niet onderschrijft. Want dan loopt men vast. Als je dat onderschrijft, dan leer je inderdaad de doodstaat van de mens. Dan leer je dat een mens niet eens in staat is om aan de uitnodigingen die de Heere doet in zijn woord gehoor te geven. Dat de mens niet in staat is om de vermaningen die de Heere doet in zijn woord ter harte te nemen. Dat leren wij. En dat wordt door deze organisaties in de praktijk glashard tegengesproken. En daarom is dat zo levensgevaarlijk. Een mens is dood en een dode hoort niet. Een dode ziet niet. Een dode voelt niet. Een dode vraagt niet. Een gemeente, dat is onze geestelijke nood. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Er moet een wonder in ons leven gebeuren. Dat is het verschil met de remonstranten. De remonstranten zeggen, God werpt je de reddingsboei toe en die moet je grijpen. Je bent dom als je dat niet doet. Je moet die reddingsboei grijpen en dan trekt de Heer je zo aan boord en dan ben je behouden. En wij leren, ja, maar degene die daar in het water ligt, dat is een dode. En die dode kan de reddingsboei uit zichzelf niet grijpen. Die dode moet gegrepen worden. Er is iemand die dat water in moet om die dode aan boord te halen. Dat is een hele andere leer. En hoe dat gaat, dat zullen we horen in de volgende artikelen. Want dit hele hoofdstuk 3-4, dat gaat over de manier waarop God mensen bekeert. Maar we beginnen bij dit punt. En ik zeg niet dat er alles mee gezegd is. We gaan het hele hoofdstuk behandelen. Maar het uitgangspunt moet wel goed zijn. En dat is dit, gemeente, dat er een wonder in ons leven moet gebeuren. Daarom heb ik ook Johannes 3 laten lezen door de broeder ouderling. Daar zegt de Heer dat ook tegen Nicodemus. Er moet een wonder in je leven gebeuren. Nicodemus die komt bij de Heer Jezus en die zegt, Rabbi, wij weten dat gij zijn. En de Heer zegt tegen hem, je weet helemaal niks. Dat denk je wel, maar je moet wederom geboren worden. En als je niet wederom geboren wordt, dan kun je het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus, je verstand is helemaal verduisterd. En je wil is verdorven. En je hartstochten zijn ontregeld. Je moet opnieuw geboren worden. Gemeente, dat leerde de Heer Jezus. En wat hij zegt, dat is toch de waarheid. Dat is de leer die ons lief is en die wij ook willen navolgen. Het wonder van wedergeboorte, dat is niet een samenspel tussen God en mens. Maar het wonder van de wedergeboorte, dat is een eenzijdig Godswerk. En wat ik u wil vragen vanmiddag, dat is, hebben u die doodstaat of heb jij die doodstaat al ingeleefd? Want ik kan daar 10 preken over houden, maar je gelooft er niks van, totdat je het zelf gaat inleven. En ik weet zeker, die mensen die vanmiddag in de kerk zitten en die zitten er, die het uit ervaring weten, dat het zo droevig met een mens gesteld is, die mensen die geloven het. Want ze weten het, ze hebben het gezien. Ze hebben het beleefd dat het echt zo is. En als wij het niet begrijpen, dan kunnen we maar beter vragen of de Heer het ons wil laten zien. Of wij het mogen beleven wat het is. Ontdek de zondaren, dat zijn mensen die niet genoeg hebben aan helpende genade. Maar dat zijn mensen die hebben reddende genade nodig. Ontdekte zondaren, gemeente, krijgen het Spaans benauwd onder een prediking die zegt, je moet dit en je moet dat en je moet zus en zo en dat. En die mensen kunnen het niet. Ze zouden wel willen, maar ze komen erachter dat ze dat niet kunnen. Ze kunnen niet geloven, ze kunnen zich niet bekeren. Ze zouden het wel willen. Het is geen onverschilligheid. Maar de Heere laat hen zien wie ze zijn in hun verloren staat. Wij moeten leren wat er met Adam en Eva in het paradijs is gebeurd. Paulus wist dat. En hij schrijft dat ook aan de gemeente van Efes. Ik had ook Efeze 2 kunnen laten lezen. Dat had ook een heel mooi hoofdstuk bij deze paragraaf geweest. Misschien kunt u dat vanavond bij het eten lezen. Efeze 2. En dan ziet u dat al deze woorden, gemeente, die hier in deze paragraaf voorkomen, die komen allemaal uit Efeze 2. Dat hebben de Dordtse vader niet verzonnen, maar die hebben dat regelrecht uit de Bijbel gehaald. Paulus die wist dat het zo was en hij wist ook dat het met die mensen in Efeze zo was. Hij zegt, en u heeft hij mede levend gemaakt daar gij dood waart door de misdaden en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt. Dus dood en toch gewandeld. Maar ja, in de zonde, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder de welke wij allen eertijds verkeerd hebben. In de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En we waren van nature kinderen des torens. Daar hebt u het. Die naam die komt regelrecht uit de Bijbel, gelijk ook de anderen. En gemeente, daarom is er een ander verbond nodig dan het werkverbond. Het werkverbond, dat kan niet meer. Het werkverbond, dat biedt geen zaligheid meer. Het genadeverbond. De Bijbel spreekt ook over het genadeverbond. En dat verbond, dat heeft een ander hoofd. Het verbond van het werkverbond. Het hoofd van het werkverbond is Adam. Het hoofd van het genadeverbond is Christus. En hoe kom je nu in Christus? Nou, dat zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus door wedergeboorte. En dit artikel eindigt straks ook met die wedergeboorte. En hoe wordt een mens dan wedergeboren? Welk middel gebruikt de Heere daarvoor? Daar zullen we het in onze derde gedachte over hebben. En straks dan komt die wedergeboorte nog heel prachtig aan de orde in dit hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Het woord wedergeboorte. Natuurlijk, de remonstranten gebruiken dat woord ook wel. Maar ze vullen het heel anders in. En dat gebeurt vandaag ook zo. Eigenlijk was het maar beter als die mensen dat woord niet meer zouden gebruiken, het woord wedergeboorte. Want ze gebruiken het niet in Bijbelse betekenis. En dat is zo verwarrend. Wedergeboren worden, dat is van bovenaf geboren worden. Dat is door de Heilige Geest, dat is uit God geboren worden. En dat is niet een stap die een mens zet, dat is niet een keus die een mens maakt. Dus gemeente, er moet een godswonder in ons leven gebeuren. En anders is het hopeloos, echt waar. Maar ik mag ook zeggen, er kan een godswonder in ons leven gebeuren. Er gebeuren wonderen. Er worden doden levend gemaakt, ook vandaag nog, absoluut. En waar doet de Heere dat? Onder de verkondiging van zijn woord. En wat gebeurt er als een dode wordt levend gemaakt? Hoe weet je of dat gebeurt in je leven? Nou ja, dat maakt nogal een verschil, een dode of een levende. Een dode gaat zien, een dode gaat horen, een dode gaat voelen. Dat gebeurt heel eenvoudig, jongens en meisjes. Als de Heer je een nieuw hart geeft, dan ga je dingen horen die je nog nooit gehoord hebt. Dan ga je dingen zien die je nog nooit gezien hebt. Dan ga je dingen voelen die je nog nooit gevoeld hebt. Dan vraag je jezelf af, hoe heb ik nou altijd zo onbewogen in de kerk kunnen zitten? Hoe is het toch mogelijk dat ik al die roepstemmen altijd naast me neergelegd heb? Er zijn zoveel roepstemmen tot mij gekomen. En ik kon altijd verder leven. En nu kan ik het niet meer. Nu kom ik erachter dat ik voor God moet verschijnen. En ik kan niet voor God verschijnen. Vroeger was het, ik vroeg niet mijn ziel, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Maar nu vraag ik het wel. Nu sta ik ermee op en ik ga ermee naar bed. Want ik voel dat ik zo niet sterven kan en dus ook niet leven kan. Onze eerste gedachte, deze doodstaat geldt alle mensen. We gaan naar onze tweede gedachte. Deze doodstaat is actief. En daar wil ik toch wel de nadruk op leggen. Beide zaken komen naar voren. Op het passieve van de mens, daar zullen we in de derde gedachte wel wat van zeggen, maar ik wil er toch ook de nadruk op leggen, gemeente, dat de doodstaat een actieve doodstaat is. Onbekwaam tot enig zaligmakend goed en geneigd tot alle kwaad. Wij zijn onbekwaam. Onbekwaam. Waarom? Uit de erfzonde komt dat voort. Uit de erfzonde vloeit de dadelijke zonde voort. De zonde is als een druppel inkt op een vloeipapiertje. Wat gebeurt er dan, jongens en meisjes, als je een druppel inkt laat vallen op een vloeipapiertje? Dan zie je dat die inkt helemaal door het hele papiertje heen trekt. En zo is het nou met de erfzonde. De erfzonde is door ons helemaal heen getrokken. Alles wat we doen is zonde. Alles wat we denken, alles wat we spreken, alles wat we met onze handen willen doen. En alles is zonde. Hoe komt dat? Omdat de bron van ons leven bedorven is. Als je een put hebt met bedorven water en je haalt er een emmer water uit, dan is dat water bedorven. Nou ja, dan gooi je dat water weg, denk je, haal even een nieuwe emmer water uit die put. Ja, dat is ook bedorven. Je kan wel 100 emmers water uit die put halen. Het is allemaal bedorven. Maar die put is bedorven. En zo is het met ons. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. Gemeente, wij kunnen niet bidden. Echt niet. Wij kunnen niet geloven. Wij kunnen niet vluchten. Wij kunnen niet vertrouwen. Wij kunnen niet aannemen. Wij kunnen niet goed doen. En als ik dan luister naar toespraken op die jongerenavonden, dan zeggen ze, dat kun je wel, je moet bidden, je moet geloven, je moet aannemen. Jongelui, het is puur bedrog, echt waar, het is puur bedrog. En het is in strijd met onze belijdenis. Een mens kan dat niet. En ik vind het ook heel erg gemeen eigenlijk, om te doen alsof een mens dat wel kan. Als jij maar wil, dan wil God het ook. En samen kom je er wel. Nee, onbekwaam tot enig zaligmakend goed. Nee, wij zeggen niet dat er geen goede dingen meer zijn in de samenleving. Die zijn er nog wel degelijk. Maar er staat onbekwaam tot zaligmakend goed. Dus dat wat wij doen, dat zal nooit een grond kunnen zijn voor de zaligheid. Er liggen geen vermogens tot zaligheid in de gevallen mens. En dat moet je leren. Als je ziet dat je in nood bent, nou, dan ga je echt wel bidden. Echt waar, dan kan een dominee zeggen, je kunt niet bidden, maar dan ga je echt bidden. Ga je roepen. Iemand die in een brandend huis zit, die wil naar buiten. En dat is ook zo met een zondaar die erachter komt hoe groot zijn ellende is. Die zondaar die gaat bidden, die gaat roepen. Maar zulke zondaren die komen er nou juist achter dat ze het niet kunnen. Niet geloven, niet bidden, niet zich bekeren. En dan blijft eigenlijk alleen het oordeel over, hebben wij vanmorgen gezien. Zo leert een ontdekte zondaar het oordeel zichzelf waardig keuren. En als zo'n zondaar wordt gered, dan zegt hij niet, ja, maar wij hebben zo gebeden en we hebben zo geloofd. Nee, dan zegt die zondaar, oh, dat heeft God gedaan. Ik lag hopeloos verloren van mijn kant, maar de Heere heeft het gedaan, Hij alleen. Er moet een keer een streep door ons bidden, er moet een keer een streep door ons geloven. Zolang als wij daar nog grond in leggen, gemeente, dan zal de Heere daar echt niet naar horen. Wij moeten onze doodstaat inleven. Nee, dat is wat anders dan achter onze doodstaat verschuilen. Dat hebt u mij nog nooit horen zeggen. Dat je je achter je doodstaat mag verschuilen, want onze doodstaat is een schuldige doodstaat. Bovendien, onze doodstaat is een actieve doodstaat. Want er staat hier dat wij geneigd zijn tot alle kwaad. Wat betekent dat? In de catechisme staat precies hetzelfde. Al onze belijdenisgeschriften komen overeen als het over deze dingen gaat, als het over het stuk der ellende gaat. Dan zijn we het echt van harte eens onderling met onze Duitse vaderen en met onze Duitse vaderen. Het is allemaal dezelfde waarheid. Wij zijn geneigd tot alle kwaad. Wat betekent dat? Betekent dat dat ik soms de neiging wel eens heb om iets verkeerds te doen? Nee, het betekent, gemeente, dat al mijn neigingen verdorven zijn. Geneigd tot alle kwaad. Dus dat betekent dat alle zaden van boosheid zijn in mijn hart. Ik hoef mij nooit boven iemand anders te verheffen. Wij gaan niet staan boven bepaalde groepen in onze samenleving waarvan we zeggen, oh, die zijn zo slecht. Nee, het leeft in mijn hart. Van een dominee, jongens en meisjes, echt waar. Het leeft, alle zonden leven ook in het hart van een dominee. En van een ouderling. En van een diaken. Want wij zijn geneigd tot alle kwaad. Waarom doet de ene het dan wel en de ander niet? Nou ja, dat is Gods weerhoudende genade. Dat is een voorrecht als het er niet uitkomt wat erin zit. Want als er uit zou komen wat erin zit, dan was het niet best. al die neigingen zijn verkeerd. De bron is haat. Haat tegenover God en haat tegenover onze naaste. Het gedichtsel van 's mensenhart is te alle dagen alleenlijk boos. U zegt, ja, dat is waar, dominee. U overdrijft een beetje. Nou ja, dan kent u zelf niet. Sorry. Het is echt waar. Ik heb vroeger ook wel eens gedacht dat het zo erg nog niet was. Maar dat zou ik nu niet meer durven zeggen. Als je eigen hart leert kennen en meer leert kennen, want de Heere die laat je dan dingen zien die je vroeger nog niet eens wist, dat is een doorgaand proces, dan kom je erachter dat onze belijdenis echt de waarheid is. Een vulkaan kan er heel mooi uitzien. Terwijl binnen in die vulkaan, daar kan het bruisen. En zolang als het er niet uitkomt, denk je, nou, het is ongevaarlijk. Maar als er een uitbarsting komt, dan zie je wat erin zit. En gemeente, zo is het met de mens. De mens is van God los. En dat is onze doodstaat geworden. Dat is verschrikkelijk. Laten we onszelf niet bedriegen. Romeinen 3. Lees Romeinen 3. Romeinen 3, daar staat wat een mens geworden is. Nou, je schrikt, want het gaat over de mond van de mens, gaat over zijn tong, gaat over zijn hart. Je schrikt wat apostel Paulus allemaal zegt. Of schrikt u er niet van? En dan denkt u, het gaat niet over mij. Ja, het gaat wel over u. Het gaat over mij. En daar moeten we aan ontdekt worden. Onze doodstaat inleven. Geneigd tot alle kwaad. En als dat over mij gaat, dan hoef ik nooit te zeggen, ik ben niet verantwoordelijk. Dan is er genoeg waarvoor de Heere een mens kan veroordelen, gemeente. Dood in de zonde en slaven der zonde staat er. Dood, ja, maar wel in de zonde, dus actief. De zonde uitlevend. En slaven der zonde. Johannes die noemt de mensen adderige broedsels. Ik denk dat je dat vandaag bijna niet meer mag zeggen. Maar dat zijn wij. Wij zijn adderen gebroedsels. Wij zijn nakomelingen van de vorst der duisternis. Kijk, en daar willen de remonstranten. Nee. Daar willen ze toch niks van weten. Laten we eens luisteren naar artikel 3 van de verwerping der dwalingen. En daar staat heel duidelijk dat de remonstranten leren dat de mens nog altijd een vrije wil heeft. Luister maar. Onze vaderen verwerpen de dwaling van hen die leren dat in de geestelijke dood, daar hebben we het over, de geestelijke gaven niet van des mensen wil zijn gescheiden. Nademaal de wil in zichzelf nooit is verdorven geweest, maar alleenlijk door de duisternis des verstands en de ongeregeldheid der genegenheden verhinderd. Dus wat zeggen de remonstranten? Ze zeggen ja, door de doodstaat van de mens. Oh, daar hebben ze het blijkbaar ook over. Ook al verwarrend. Beter kunnen ze daar niet over spreken, want ze vullen het heel anders in. Maar ze hebben het ook over de doodstaat van de mens. En ze zeggen ja, weet je, de wil van de mens was goed. En de wil van de mens is goed gebleven. De mens heeft altijd, ook na de zondeval, nog een vrije wil. Maar die wil, die wordt verhinderd. En als die hindernissen nu worden weggenomen, nou, dan is het probleem opgelost. Kijk maar, dat staat er. En dat deze verhinderingen weggenomen zijnde, als dan de wil zijn vrije aangeboren kracht zou in het werk kunnen stellen. Dat is allerlei goed, het welk hem voorkomt, uit zichzelf zou kunnen willen en verkiezen, of niet willen en niet verkiezen. Dus de mens heeft nog altijd de vrije wil, alleen ja, er zijn wat probleempjes, er zijn wat belemmeringen. Als die belemmeringen weggenomen worden, is het probleem opgelost. Dan kan de mens kiezen voor het goede. Dat is een verschrikkelijke onderschatting van de zondeval. Van de gevolgen van de zondeval. Gemeente, deze mensen kennen zichzelf niet. En daarom stellen ze een hele verkeerde diagnose. Dit vind ik nou een harde leer. om te zeggen dat het nog wel meevalt, dat het nog wel goed is, dat het nog wel goed komt als je maar wilt. Zo is het niet. Weet u wat onze vaderen daartegen zeggen? Dit is een nieuwigheid. Nou was het vandaag maar een nieuwigheid, maar het is een oude nieuwigheid die weer terugkomt. Dit is een nieuwigheid en dwaling. En strekt daartoe dat zij de krachten van de vrije wil verheft tegen de godspraak van de profeet. Dus onze vaderen zeggen, die leer van de vrije wil, die klopt niet met de Bijbel. Heel eenvoudig, jongens en meisjes. De remonstranten die hebben de Bijbel tegen, Jeremia 17. Daar wordt gesproken over een arglistig hart. En Efeze 2, ik noemde die tekst al, daar wordt gesproken over kinderen der ongehoorzaamheid. Dus de remonstranten die hebben regelrecht de Bijbel tegen. En wie zou dan nou gelijk hebben? Nou, dan is het antwoord gauw gegeven, denk ik. Ik voel mij thuis, en wij voelen ons hopelijk thuis, bij de taal van de Schrift. De gemeente, dat is waar ik u zo graag bij wil houden. Omdat ik daar alleen maar verwachting van heb. En dan zie ik zoveel gevaren rondom ons heen. Van mensen die eigenlijk, hoewel ze dat zelf nooit zullen zeggen, maar vol zitten met remonstrantistische trekken. Zoals de vrije wil en na de doodstaat kan de mens toch nog wel geloven en zich bekeren enzovoort. Ik zeg niet dat er geen verantwoordelijkheid is. Ik haast mij om dat te zeggen. Want als u deze preek nou uit alle preken haalt, en dan zou u kunnen zeggen, die dominee Schot die belicht maar één kant. Nee. Ik hoop heel dit hoofdstuk af te mogen preken. Dus alles wat erin staat, dat komt nog aan de orde. Maar dit is ook een werkelijkheid die wij niet mogen verzwijgen. Die doodstaat is actief. Onze derde gedachte, de doodstaat maakt machteloos. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 87 en daarvan, of Psalm 88 en daarvan het zevende en het achtste vers. Zult gij aan dode wonderen doen? Zult ge overledenen doen verrijzen, om hier uw grote naam te prijzen? Zal het graf uw wijze raad bevroen? Zal daar uw goedheid zich verspreiden? Zal het woest verderf uw trouw verbreiden? Psalm 88, vers 7 en 8. onze derde gedachte de dood staat, maakt machteloos en willen en kunnen tot God niet wederkeren. Is dat duidelijk? We willen niet, we kunnen niet. We willen niet, dat is de onwil van de mens. En we kunnen niet, dat is de onmacht van de mens. Wat staat er nou voorop, jongens en meisjes? Wat staat er nou eerst? Eerst staat er niet kunnen, nee. Eerst staat er niet willen. En dan staat er niet kunnen. En ik denk dat dat de goede volgorde is. Eerst de onwil. En ik hoop dat je daar het meeste last van hebt. Ik wil niet. Dat is het probleem. Onze wil moet vernieuwd worden. We hebben het altijd over onze onmacht. Ja, we kunnen niet. Maar dat we niet willen, daar liggen we niet wakker van. Terwijl dat is nummer 1. Kijk maar. Niet willen en niet kunnen tot God wederkeren. Nog een verdorven natuur verbeteren. Dat kunnen we niet. We kunnen onze natuur niet verbeteren. Ja, we kunnen aan de buitenkant wel wat veranderingen aanbrengen. Dat deden de Farizeeën ook. Dus jongens, ze waren er zelf trots op allemaal. Maar de Heer Jezus, die moest er niks van hebben. Hij zegt, het zijn net wit gepleisterde graven. De buitenkant is keurig netjes, maar van binnen heerst de dood. Het zijn net bekers die aan de buitenkant schoongemaakt zijn en opgepoetst zijn, maar van binnen zit het vol drap, vuiligheid. Dat zijn Farizeeërs. Dat zijn mensen die denken dat je je wel op kunt knappen en verbeteren. Nee, het is zelfs zo dat wij ons niet eens tot verbetering kunnen schikken. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij ons niet eens, mag ik het zo zeggen, geschikt kunnen maken. Dat kan nou niet. Zelfs dat kan niet. Want een mens is dood in de zonde en in de misdaden. Gemeente, dit is zo actueel. Deze dwalingen zijn zo levendig. En op allerlei manieren, echt op allerlei manieren. Want er zijn brede stromingen, ook in het kerkelijke leven. In kerkverbanden dicht bij ons, laat ik het zomaar zeggen. Waar eigenlijk de leer is dat de dode zondaar moet Christus omhelzen. En op het moment dat je Christus omhelst, word je wederom geboren. Dus eerst het geloof in Christus. En de vrucht van het geloof in Christus is de wedergeboorte. Hoe kan dat nou? Hoe kan een dode zondaar Christus omhelzen? Wat wij leren, dat is eerst wedergeboorte. Mens moet van dood levend gemaakt worden. En een levend gemaakte moet door het geloof Christus gaan omhelzen, absoluut. Maar de Heer Jezus in Johannes 3, die gebruikt toch ook deze volgorde. Hij spreekt eerst over de wedergeboorte en in de tweede helft van het hoofdstuk spreekt hij pas over het geloof. We hebben het gehoord toen de ouderling het voorlas. En mensen keren dat om. Zeggen, nee, je moet eerst in Christus geloven. En dat is de wedergeboorte. Nee, mens kan niet. Mens kan niks. Een mens kan niet eens hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat kan wel, zei de remonstranten. Nee, dat kan helemaal niet. Wij verwerpen die leer. Ik verwerp die leer niet alleen, maar wij. Dat is onze belijdenis. Kijk maar naar artikel 4 van de verwerping der dwalingen. Wij verwerpen de leer van degene die leren dat de onwedergeboren mens niet eigenlijk nog geheellijk dood is in de zonde of ontbloot van alle krachten tot het geestelijk goed. Maar dat hij nog kan, dat zeggen de remonstranten, dat hij nog kan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en het leven. En dat hij nog kan offeren, een offerande van een verslagen en gebroken geest die Gode aangenaam is. Nee, dat kunnen wij niet meer, gemeente. Dit strijdt, zeggen onze vaderen, tegen de klare getuigenissen van de schrift. Efeze 2, gij waart dood door de misdaden en de zonde. Genesis 6, het gedichtsel van des mensen hart is alleenlijk boos. En Genesis 8, waar we datzelfde lezen. En daarenboven hongeren en dorsten naar de verlossing uit de ellende en naar het leven. En goden offeren een offerande van een gebroken geest, geldt alleen de wedergeborene. En van degene die zalig genaamd worden. En daarom kan ik niet begrijpen dat er vele predikers zijn, gemeente, in reformatorische kerken, die het hongeren en dorsten naar Christus en de droefheid over de zonde helemaal buiten het geestelijk leven plaatsen. En zeggen dat dat eigenlijk alleen maar voorbereidend werk is. Want dat is toch in strijd met wat we hier lezen. Een onwedergeboren mens kan niet hongeren en dorsten. Een onwedergeboren mens heeft geen verbroken en verslagen hart. Een onwedergeboren mens heeft geen echte droefheid over de zonde. Een onwedergeboren mens kan ten diepste niets. Dat is wat wij leren. Ja, maar ja, waarom zou je dan naar de kerk gaan? Dat zeggen de remonstranten ook. Die zeggen, als het zo is, dan heeft de prediking geen zin. Waarom zou je dan zondags twee keer naar de kerk komen? Dat is allemaal verloren tijd. Waarom zou je dan 's avonds je knieën buigen? Waarom zou je uit je Bijbeltje lezen? Waarom zou je naar de preekbespreking komen? Allemaal verloren tijd? Ja, dat zou verloren tijd zijn als er niet in de Bijbel gestaan had. Voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, dat doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat staat ook in de Bijbel. Doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. Is het te vergeefs om naar de kerk te gaan? Nee. Jongens en meisjes, hier gebeuren de grootste wonderen. Echt waar. Heb je dat wel eens beseft? Dat het zo'n groot voorrecht is als je naar de kerk mag gaan. Ja, maar u zegt, wij kunnen niks. Nee, wij kunnen niks, maar de Heilige Geest wel. Dat zien we zo heel mooi in het visioen wat Ezechiël gekregen heeft in het dal van de dorre doodsbeenderen. Dat is een diep ontroerend hoofdstuk. Dat laat nou zien hoe het was met het volk van Israël in ballingschap. De Heere brengt zijn knecht in een visioen in een dal vol met beenderen. Het zijn beenderen, het zijn niet eens skeletten, het zijn beenderen. En het zijn er zeer vele en ze zijn zeer dor. Het lijkt net alsof daar een oorlog geweest is. Er zijn mensen verslagen en hun botten die liggen daar, ze zijn uitgedroogd. En de Heere laat het zien, die zegt tegen Ezechiël, zullen deze beenderen levend worden? En natuurlijk begrijpt Ezechiël dat het daar gaat om het volk van Israël in ballingschap. En als Ezechiël naar die beenderen kijkt, dan zegt hij, nee, ja, die beenderen kunnen niks. Helemaal niks. Die zijn dor, die zijn dood. Maar ja, als hij nou luistert naar de stem van de Heere die tot hem spreekt, de Heere kan alles. En dan zegt hij tegen de Heere, en dat ontroerende woord, dan zegt hij, Heere, gij weet het, gij weet het. En dan zegt de Heere tegen Ezechiël, profeteer, mensenkind, profeteer. Wij zouden zeggen, dat is toch dwaas. Hij staat daar notabene op een begraafplaats, zou je kunnen zeggen. Hij staat daar tussen de doden, en dan gaan preken. Dat helpt toch nooit. Maar hij doet het wel. En er gebeurt wat. Er gebeurt wat. Die beenderen die naderen elk been tot zijn been. Dus het woord legt beslag. En dat merk je hier ook zondags, gemeente, dat het woord beslag legt. Wat dat betreft hebben we nog een hele mooie gemeente. Dat durf ik ook wel een keer te zeggen. Met zo'n goede opkomst, ook een tweede dienst. Kerk zo mooi bezet. Zo stil in de kerk. Ook jonge mensen die over het algemeen een enkele uitzondering nagelaten, luistert naar de preek, dat is mooi. Het woord legt nog beslag. Dat is groot, dat gebeurt onder de prediking. Dat was in het dal van de dorre doodsbeenderen ook. Maar ja, meer niet. Het waren wel dode geraamten die daar waren. Dode lichamen. En wat moet er dan nog gebeuren? Dan zegt de Heer tegen Ezechiël: profeteer tot de geest, Ezechiël. Gij geest, kom aan. En dan gebeurt het. Dus wie maakt nu dat leven daar bij die dode lichamen? Dat doet de Heilige Geest. Dat doet Ezechiël niet, dat doen die beenderen niet, maar dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest die zich paart aan de prediking van Ezechiël. Kijk, en dat mag hier gebeuren, jongens en meisjes. Ik ga soms ook heel moedeloos de preeksel op. Dan denk ik, nou sta ik hier al bijna 16 jaar. En dan kijk ik wel eens terug welke preek ik allemaal gehouden. Oh, daar heb ik ook over gepreekt, ja. En die preek, dat is waar. Zou de gemeente dat dan al vergeten zijn? En die boodschap. En dan soms, dan zakt ook wel eens de moed in je schoenen. Dan denk ik wel, waar doe ik het nou eigenlijk voor? Maar de Heere zegt, profeteer mensenkind. En verwacht het niet van de gemeente, maar verwacht het van de Heilige Geest. En dat mag ik ook wel eens merken op de preekstoel, dat het woord zijn kracht doet in de gemeente. En daar mogen we toch ook wel eens de vruchten van zien in de gemeente. Dat het woord niet alleen beslag legt, maar ook kracht doet. Dus het moet komen van de Heilige Geest. Het is helemaal niet te vergeefs om naar de kerk te komen. Echt niet. Daar moet je zijn. Daar wil de Heere wonderen doen. Daar doet de Heere wonderen. Maar niet omdat de mens zo gewillig is. Of omdat de dominee zich voorbereid heeft. Maar door de Heilige Geest. Doden zullen horen. En dan zit je niet onverschillig in de kerk. Dan zeg je niet, het zal mijn tijd wel duren. En als ik uitverkoren ben, dan kom ik er wel. Nee. Dan zeg je onder de prediking, o God, mag het voor mij zijn. Want ik weet niet of ik er volgende week nog wel ben. Mag het woord zijn kracht doen in mijn ziel. Zou u deze knecht van u willen gebruiken? De Heilige Geest. Zonder de genade des wederbarende genade van de Heilige Geest heeft een mens dat niet. Gemeente, wie ziek is, die moet genezen worden. En wie zwak is, die moet versterkt worden. Maar wie dood is, die moet levend gemaakt worden. En daar gaat het over. Dat grote wonder, dat moet in ons leven gebeuren. Dat kan ook in ons leven gebeuren. En daarom mag ik u ook preken wat nou dat werk van de Heilige Geest is. Dat is ook belangrijk in de prediking. Het bevindelijke element. Zodat u hoort, dit is het werk van de Heilige Geest en dat is het werk van de Heilige Geest niet. Dat is nabijkomend werk. Dat is algemeen werk. Dit is het ware werk. Dat moet ik ook preken. Zodat je kunt luisteren onder de prediking of je nou dat echte werk van de Heilige Geest mag kennen. En dat werk, dat is een vrijmachtig werk. Dat is een onwederstandelijk werk. Kun je niet eens tegenhouden. Als de Heer in je gaat werken, jongens en meisjes, kun je niet eens tegenhouden. Dat is zo mooi. Want anders dan zou je het nog tegenhouden, maar je kunt het niet tegenhouden. En je kunt het herkennen. Waar kun je het werk van de Heilige Geest aan herkennen dan? Wel, de Heilige Geest werkt overtuiging. Maar dat hoeft ook nog niet altijd het werk van de Heilige Geest te zijn. Overtuiging en overbuiging. Dat is wel van de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt ontdekking en verootmoediging. Dat is van de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt onrust, maar doet het hart ook hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. De Heilige Geest die geeft buiten Christus geen rust. De Heilige Geest zal mensen nooit rust geven op hun gebed of op hun bekering. Nee. De Heilige Geest is de geest van de Heere Jezus Christus, die een mens nooit rust geeft, tot je mag weten, hij is ook mijn zaligmaker. En gemeente, van dat werk van de Heilige Geest moeten wij het samen hebben. Ik op de preekstoel en u onder de preekstoel. En als dat er mag zijn, dan is dit het beste plekje op de hele wereld. Want dan is de Heere aanwezig. Dan ervaar je dat het woord zijn kracht doet in je hart. Zoveel kracht dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Een onwederstandelijke kracht. En de Heere, geven ons dat. Dat we het daarvan mogen verwachten. Dat we het daar mogen zoeken. En hij beware ons voor de godsdienst van de remonstrante gemeente. Zo goedkoop eigenlijk. Zo goedkoop en ook zo bedriegelijk. Het zal toch wat zijn als je zo naar de eeuwigheid reist. Zo bedrogen wordt door je eigen predikant. Je verwachting staat op je eigen werk en straks dan ontvalt alles. Ik hoop dat het hier onder de prediking mag gebeuren. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Amen.